Goed, we hebben misschien minder gezongen dan we gewoon zijn. Jullie hebben al veel moeten luisteren. Daar komt er nu nog een laagje bovenop. Dus ik hoop en ik bid dat God jullie wakkere oren geeft. Een hart dat gevoelig is voor zijn geest. Opdat het zaad wat ik een beetje mag zaaien, dat in goede grond valt en vrucht mag dragen. Misschien onmiddellijk. Dat is altijd wat je hoopt. Maar ik mag het geloof hebben, zoals ik eerder in vorige gelegenheden al gezegd of gebeden heb. Er is een machtige belofte die staat, ik denk in Jesaja hoofdstuk 55, waar God belooft dat elk woord wat in zijn naam wordt gesproken, nooit ledig terugkomt. Ik denk als je als spreker die belofte niet zou hebben, dan denk ik word je elke keer depressief voor je eraan begint, omdat je gewoon niet weet of het effect zal hebben. Je vraagt je af hoe het effect zou moeten hebben, en dus die verwachting heb ik. We gaan verder met de Filippenzenbrief. Het was niet direct mijn bedoeling. Ik wou graag een preek houden waarin ik jullie wou aanmoedigen. Samen met Roger en Emile willen we jullie aanmoedigen voor iets wat eigenlijk nog niet af is. Dan denk je van, daar gaan ze weer. Onvolmaaktheid drijft makkelijk boven. Dat is eigen aan elke mens zeker. We hadden graag gehoopt om heel snel in september met kringwerking te kunnen starten. En we zijn nog niet helemaal klaar. En dus is mijn preek eigenlijk te vroeg, maar misschien ook niet. En ik wou toch doorgaan met de preek in de Filippenzenbrief. En ik hoopte eigenlijk dat het vervolg in deze brief eigenlijk zou aansluiten bij het verlangen wat we hadden. En God is goed en genadig. En het sluit ook mooi aan. Ik wil terugkeren naar één vers wat ik genoemd heb bij de tweede of de derde preek van de Filippenzenbrief, waarin Paulus zijn hart laat zien. Waarin Paulus laat zien wat hij eigenlijk doodgraag zou willen. En zijn grootste verlangen is, zegt hij in het eerste hoofdstuk, mijn verlangen is om bij Christus te zijn. Als hij mag kiezen, is dat nummer één. Jullie hebben misschien, en ik zelf ook, vaak een hele reeks van onmiddellijke verwachtingen. Paulus zegt van, ik verlang maar één ding, dat is om bij Christus te zijn. Maar God heeft hem duidelijk gemaakt door zijn geest dat dat nog niet zal gebeuren. En Paulus beseft dat zijn roeping is om de gelovigen in Filippi verder te brengen in hun geloof. Opdat ze zich in het geloof mogen verblijden. Dat staat in hoofdstuk 1, vers 25. En in deze overtuiging weet ik, God heeft hem die overtuiging gegeven, in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder mocht komen en u in het geloof mocht verblijden. En ik zelf ben vaak geneigd om de nadruk te leggen op verder komen, maar Paulus legt hier ook de nadruk op, het is Gods bedoeling dat je niet alleen tot geloof komt, maar dat geloof ontvangen ook gekoppeld is aan blijdschap. Dat je wandel met Jezus niet een kalvarieweg is, heel zwaar, heel lastig, veel zuchten, maar dat het gekoppeld is aan blijdschap. Dat is het verlangen wat Paulus heeft en God heeft hem duidelijk gemaakt, Paulus, om die reden blijf je nog maar een beetje op deze aarde. Op die reden roep ik jou nog niet bij mij. Ik wil dat jij de gelovigen die je kent, aan wie je schrijft, dat je hen helpt in een wandel, in een groei, in een geloof, en dat daar blijdschap mag aangekoppeld zijn. En ik hoop dat wat we vandaag verder gaan zien in de Filippenzenbrief, dat dat ook dat effect mag hebben. Een effect wat ik niet kan veroorzaken, maar het is wel mijn gebed en mijn verlangen. Dat blijdschap in het geloof ook door de preek van vandaag naar voren mag komen. De laatste zondag van augustus hebben we stilgestaan bij Filippenzen hoofdstuk 2 vers 13 en 14. Een aantal mensen waren niet hier, een aantal wel. En toen hebben we de verrassende uitdaging ontdekt die Paulus aan de Filippenzen geeft, namelijk: ik wil dat jullie je behoudenis blijft bewerken. Het klinkt bijna katholiek, als je de katholieke leer een beetje kent. Je moet je behoudenis blijven bewerken. Ik heb de parallel gemaakt met andere teksten in de Bijbel waaruit blijkt dat je geheiligd bent als je christen wordt en dat God je oproept om heilig te worden. Je bent het al en toch moet je het worden. Lijkt een tegenstelling en toch is het niet zo. We hebben toen de vraag proberen beantwoorden van hoe moet je dat doen? Hoe word je heilig? Door via Gods geest de werken van het vlees te doden. En ook dan kan je weer de vraag stellen, maar hoe doe je dat? Door Gods geest. Of zoals uit Filippenzen 2 blijkt, vers 13. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in je werkt. En mijn deel in dat proces van heiliging is: ik steun op Gods belofte in die strijd tegen zonde voor heiliging. Ik steun op Gods belofte. En dan zou je nu verwachten, oké, we hebben vers 12 en 13 gehad, dan gaat het vandaag verder vanaf vers 14. Maar dan moet ik zeggen van nee, je moet teruggaan in de tijd. Ik heb al eens gepreekt over Filippenzen 2 vers 14 tot en met 16 en dat ga ik vandaag niet opnieuw doen. Toen bleek dat uit die versen 14 tot en met 16 Paulus zegt: jullie zijn als Filippenzen sterren aan een heldere of aan een donkere hemel, maar heldere sterren aan een hemel. En jullie leven te midden van een donker geslacht. En de uitdaging die je hebt is om te schijnen als lichtende sterren. De taak die je daarbij hebt om als lichtende ster te schijnen is om onberispelijk te zijn, onbesmet en onbesproken. Opnieuw die heiliging. En heel verrassend was dan wat in vers 14 stond. Een van de manieren om dat te doen is om alles te doen zonder morren of bedenkingen. Het mag geen kenmerk zijn van een christen om een klager te zijn, zou je kunnen zeggen. Vandaag gaan we verder. We gaan verder vanaf vers 17 in hoofdstuk 2 en we gaan het hoofdstuk 2 helemaal afwerken vandaag. Dus Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 17. Waar Paulus het volgende schrijft. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen, verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden, opdat ook ik welgemoed mogen zijn wanneer ik vernomen heb hoe het u gaat. Want ik heb niemand die zo eens geestes met u is om uw belangen getrouw te behartigen. Want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. Zijn beproefde trouw kent gij echter, dat hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. Hem hoop ik terstond te zenden, zodra ik zie hoe het met mijn zaak loopt. Ik vertrouw echter in de Heere, dat ik ook zelf spoedig komen zal. Maar ik achtte het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die u afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ik zend hem dan met te meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg mogen hebben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd mannen zoals hij in ere. Want om het werk van Christus is hij de dood nabij gekomen en hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienst betoon jegens mij ontbrak. Heere God, we hebben uw woord gelezen. Het is mijn verlangen dat als we kijken naar dit woord, als we observeren wat Paulus daar beschrijft, dat er een wonder gebeurt. dat er een wonder gebeurt, namelijk het wonder dat uw geest in staat is om onze ogen als het ware levend te maken, in connectie te brengen met ons hart. Soms kunnen we naar dingen kijken en niet geraakt worden. Heer, ik bid dat uw geest ons hart raakt door wat we zien in dit woord, door wat we horen vanuit uw woord. Dat is mijn verlangen. Amen. We gaan eigenlijk heel eenvoudig met deze tekst omgaan. Maar de meest eenvoudige dingen zijn vaak de moeilijkste. Zoals ik ook gebeden heb. Je kijkt en je hoopt en je verwacht dat wat je ziet, wat je eigenlijk voor je ogen ontdekt, dat het je meeneemt. En dat is mijn verlangen. We gaan observeren en we gaan vier, vanuit gewoon het stuk wat we gelezen hebben, heb ik gewoon de dingen in vier blokjes uit elkaar getrokken. We gaan kijken naar Timotheus. We gaan kijken naar Epafroditus. We gaan kijken naar de gemeente van Filippi. En we gaan kijken naar Paulus. En ik hoop dat door het overzicht wat ik ga geven, door eigenlijk opnieuw naar voren te brengen wat we in deze tekst hebben gelezen, dat God jouw hart raakt door wat je ziet. Door de woorden die Paulus gebruikt en door wat we van die mensen kunnen leren. Timotheus, Epafroditus, de christenen in Filippi en Paulus zelf. Laat ons beginnen met Timotheus. Hij is ook de eerste die genoemd wordt vanaf vers 19. Timotheus. We kennen Timotheus vrij goed. Als je zou zeggen van ik wil een beetje een beeld krijgen van wie hij is. Je neemt het boek Handelingen, je komt hem tegen, je komt hem hier tegen, je komt hem hier en daar tegen in brieven van Paulus. En je komt hem tegen in de brief die Paulus aan hem geschreven heeft. Dus het is vrij makkelijk om een beeld te krijgen. En van Timotheus weten we dat als Paulus deze brief schrijft, dat Timotheus bij hem is. Je ontdekt dat in Filippenzen 1, vers 1. Hij groet de christenen in Filippi, niet alleen in zijn eigen naam, maar ook in die van Timotheus. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus. Nu, het bijzondere bij Timotheus is, hij was erbij toen de gemeente van Filippi begon. Als je het verhaal leest in Handelingen 16, dan ontdek je dat de overtocht die Paulus maakt vanuit Klein-Azië naar Griekenland en naar Filippi, dat die overtocht eigenlijk al meegemaakt wordt door Timotheus samen met Paulus. Hij was erbij. Heeft de gemeente zien ontstaan. Hij zat mee met Paulus in de gevangenis. Hij heeft samen met Paulus gezien het wonder van de redding van de gevangenbewaarder. Van Joodse vrouwen die op een gebedsplaats samenkwamen en door de prediking van Paulus onmiddellijk werden aangeraakt. Blijkbaar voorbereid al door Gods geest. Timotheus heeft het allemaal mogen zien. Hij heeft ook mogen zien hoe ze eigenlijk veel sneller dan ze eigenlijk hadden gewild de gemeente hebben moeten achterlaten. En Timotheus zal bij Paulus ontdekt hebben hoe groot de zorg van Paulus voor deze superjonge gemeente moet geweest zijn. Timotheus was erbij van in het begin. En wat lezen we over die Timotheus? Ten opzichte van de Filippenzen, de mensen die hij daar heeft achtergelaten, en hij ontdekt dat eigenlijk ook bij Paulus, liggen hem zeer nauw aan het hart. Hij is één van geest met hen. Als je Filippenzen hoofdstuk 2 leest en je leest de oproep aan het begin van dat hoofdstuk, dan denk je van Timotheus heeft begrepen wat Paulus daar oproept aan de mensen van Filippi. Om één van geest te zijn, één van hart, één van streven. Het kenmerk van Timotheus, zo nauw betrokken bij hen, dat hij hen nauw aan het hart ligt, één van geest. En waar staat het eigenbelang van Paulus helemaal onderaan? Ik ken niemand, zegt hij, die zo eens van geest is met jullie, jullie belangen zo nauw ter harte neemt, en ik moet vaststellen dat er velen zijn wiens eigen belang bovenaan de lijst staat. Niet bij Timotheus. Het belang voor de zaak van Christus staat bovenaan de lijst. En zijn eigen belang, dat zien we wel. God voorziet in wat ik nodig heb, en dat is voldoende. Een prachtig kenmerk van Timotheus is zijn beproefde trouw. Paulus had ook kunnen schrijven, zijn trouw kent ge echter, maar er staat bij zijn beproefde trouw. En eigenlijk denk ik van, trouw moet altijd beproefd worden. Ik weet niet of je mensen kent, op wie je misschien een hele lange tijd vertrouwen hebt gesteld, en één keer laten ze het vallen. Eén keer reken je op hen en ze stellen je teleur. En dan merk je, één keer uw trouw niet beproeven, heeft een gigantisch desastreus effect. Je verliest zo snel vertrouwen in mensen. En van Timotheus zegt Paulus, zijn telkens opnieuw beproefde trouw kent ge echter. En in die zin verschilt Timotheus van Johannes Marcus. Wanneer ontdekt Paulus Timotheus, net als hij ruzie heeft gemaakt met Barnabas over Johannes Marcus, die geen beproefde trouw had, die mee was gegaan met Paulus en Barnabas en op een bepaald moment gezegd heeft, Saul, ik ben weg, ik ga terug. Ik wil terug bij mijn familie zijn, ik weet veel wat hij allemaal wou. Maar Timotheus viel op bij Paulus toen, is meegegaan en zoveel later zegt Paulus tegen de Filippenzen, wees van één ding overtuigd, zijn trouw is beproefd. Niet alleen zijn trouw is beproefd, hij is ook een harde werker. Zoals een kind zijn vader bijstaat en helpt, zo was het ook met Timotheus ten opzichte van Paulus. Een groot hart voor de gemeente van Filippi, beproefde trouw in dat hart voor de Filippenzen en in het helpen in het werk van Paulus. Timotheus, zo komt hij in die paar verzen naar voren. Epafroditus, de tweede naam die we tegenkomen. Het is eigenlijk de enige plek in de Bijbel waar we iets over die man horen. Nergens anders in de Bijbel wordt hij genoemd. Epafroditus, de naam lijkt te betekenen charmant. Dat is de betekenis van zijn naam. Charmant. Wie is hij? Wat we uit deze tekst ontdekken, hij is een afgevaardigde van de gemeente daar, van de Filippenzen. Afgevaardigd door de gemeente om iets naar Paulus te brengen, dat lees je in hoofdstuk 4, maar blijkbaar om meer te doen. Want hoe omschrijft Paulus hem? Als een broeder, een arbeider en een strijder. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Je zou vaak geneigd zijn om te kiezen. Als ik mag kiezen, ja, broeder is al goed. Hij is een broeder en een arbeider en een strijder. Het wordt eigenlijk altijd maar heftiger. De intensiteit wordt groter. Maar zo heeft Paulus Epafroditus leren kennen. Maar er staat eigenlijk meer. Je zou eigenlijk van elke christen, ik zou van mezelf mogen verwachten, dat ik naar jullie toe meer ben dan een broeder. Dat ik ook een arbeider ben en een strijder. Maar hij is geen geval op zich. Hij staat niet alleen te vechten, niet alleen te werken. Hij is een medearbeider en medestrijder. Zijn focus is om niet alleen bezig te zijn in het koninkrijk met God, maar om samen met anderen aan de slag te gaan. Epafroditus, afgevaardigd door de gemeente van Filippi. En dat hij een medestrijder is, blijkt ook wat een beetje verder over hem gestaan. Hij heeft zijn leven gewaagd. Hij heeft zijn leven gewaagd, misschien om tot bij Paulus te geraken. Hij heeft zijn leven gewaagd om zich te identificeren met Paulus, die op dat moment gevangen was. En een heel duidelijk label op zijn voorhoofd had van gevaarlijk, gevangen, moet nog berecht worden. Er staat een soldaat bij Paulus of voor de deur of huisarrest. En dan werd je niet graag te snel met zo iemand geïdentificeerd. We weten het niet goed wat hij precies heeft gedaan om zijn leven te wagen. Maar hij heeft zijn leven gewaagd om het werk van Christus. En misschien is het wel daarom dat hij ziek geworden is, de dood nabij. Je kan die link maken, maar het moet niet per se. Hij is ziek geworden, de dood nabij. Omdat hij niet alleen een broer wou zijn, deel van de club, maar een medearbeider en een medestrijder. En ook zijn hart is zoals het hart van Timotheus, is zoals het hart van Paulus. Hij verlangt ernaar om terug te gaan. Zou je kunnen zeggen van, hij is niet alleen charmant, hij heeft ook heimwee. Maar het is geen heimwee naar huis. Ik weet niet of je dat ooit al gehad hebt, dat je ergens net iets te lang op een bepaalde plek bent en je wilt graag weer terug naar huis. Je wil je huis weer hebben. Je wil misschien je eigen bed weer hebben. Je wilt de tv weer kunnen aanzetten. Of noem maar op. Hier merk je dat het heimwee van Epafroditus mensgericht is. Hij verlangt ernaar om de Filippenzen terug te zien, omdat hij gehoord had dat ze bezorgd waren. Bezorgd om zijn ziekte. Zijn heimwee is een heimwee naar mensen, naar bezorgdheid terug te kunnen wegnemen, naar terug contact hebben. Hij is een grote zorg omwille van de zorg van anderen. Ben je dat ooit al geweest? Bezorgd omdat anderen bezorgd zijn. Vaak ben je bezorgd om je eigen nood, dat is al meer dan erg genoeg. Hier is Epafroditus bezorgd omwille van de zorg van anderen. En misschien had hij die zorg al opgevangen toen hij nog ziek was. Als ik ziek ben, dan denk ik alleen maar aan mijn ziekte en dat het zo snel mogelijk mag voorbij zijn. Epafroditus was in zijn ziekte bezorgd om de bezorgdheid van anderen over hem. Timotheus, een groot hart voor God, het werk van Christus, en een groot hart voor medechristenen. Epafroditus, gezonden eigenlijk initieel om geld te gaan brengen naar Paulus. En wat zie je? Hij is niet alleen maar een postbode, hij is een broeder en een medearbeider geworden en een medestrijder geworden. Hij heeft zijn leven gewaagd. Maar ook zijn verlangen naar zijn thuisgemeente is heel groot. En hij verlangt om terug verenigd te worden met zijn broers en zijn zussen. En het is blijkbaar een kenmerk van die gemeente daar. Als we ten derde naar de gemeente van Filippi kijken. Wat kunnen we leren over die gemeente? En later in het vierde hoofdstuk komt er nog meer. Ze sturen een waardevolle broeder weg. Als het maar is om geld te brengen, dan zou je kunnen denken van ja, iedereen kan geld brengen. Dat zal iedereen wel lukken. We gaan toch een van onze goede krachten niet gaan wegsturen en daardoor kwijtgeraken. Hun verlangen om Paulus verder te helpen in zijn werk is zo groot dat ze een zeer waardevolle broeder sturen als afgevaardigde. En misschien zelfs met de opdracht van, als je daar Paulus kunt helpen, doe maar. Je hoeft niet per se direct terug te komen. Maar hun verlangen om te blijven volgen wat er gebeurt is groot. Want blijkbaar zijn ze te weten gekomen dat hij ziek geworden is, en is hun bezorgdheid weer terug bij Epafroditus terechtgekomen. Bezorgd om de gezondheid. Bezorgd om wat er in het leven van een broer, die hen zeer nauw aan het hart is, bezorgd om te weten hoe het gaat. Timotheus, Epafroditus, de christenen van de gemeente van Filippi. En Paulus. Paulus laat ook een stukje van zijn eigen hart zien in het stukje wat we gelezen hebben. Het eerste wat hij doet is zich verblijden. Paulus beseft dat het lijden wat hem overkomt, de gevangenschap waarin dat hij zit, voor een stuk te maken heeft met het werk wat hij doet en gedaan heeft voor het stichten van de gemeente van Filippi. En Paulus zegt in vers 17, maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, mijn eerste reactie is, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. Leren om blij te zijn met anderen en niet alleen met ah, het gaat goed in mijn leven, joepie. Blijdschap omwille van anderen. Een kenmerk van Paulus wat je in deze brief en in zoveel brieven terugkomt. Ook hij begint zijn brief daarmee. In vers 8 van het eerste hoofdstuk. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. Het hart van Paulus is om bij hen te zijn. Of om minstens van hen te horen hoe het met hen gaat. En daarom stuurt hij Timotheus. Timotheus, wilt ge gaan? Ik wil weten hoe het met mijn broers en zussen in Filippi gaat. En als ik dat ga horen, dat gaat mijn blijdschap schijnen. Opdat ik wel gemoed mogen zijn wanneer ik vernomen heb hoe het u gaat. De blijdschap van Paulus, net zoals bij Epafroditus en net zoals bij Timotheus, heeft de blijdschap van Paulus te maken met hoe het met jullie gaat. En niet hoe het met hemzelf gaat. En in die zin is de blijdschap van Paulus niet oppervlakkig. Hij is niet blij als, zoals een dag als gisteren, ah, fantastisch, Ik had gepland om te fietsen en de zon schijnt. Joepie. De blijdschap van Paulus is niet oppervlakkig, maar is mensgericht en op anderen gericht en niet op zijn eigen programmaatje gericht. Ander ding wat mij opvalt bij Paulus is dat hij hoop heeft en vertrouwen heeft. In vers 19, ik hoop Timotheus spoedig te zenden. En ik vertrouw erop dat ik ook zelf spoedig komen zal. Is het gerechtvaardigd, zijn hoop en zijn vertrouwen? Het is een hoop en een vertrouwen in de Heere. Wil dat erom zeggen dat het erom automatisch zeker zal komen? Ik vermoed dat hij nooit meer de gemeente van Filippi gezien heeft. Dus zijn hoop en zijn vertrouwen die hij uitspreekt in de Heere is van God, u weet het. U kent mijn verlangen. U weet wat er bovenaan mijn lijstje staat, namelijk zoveel en zo lang mogelijk mijn geestelijke kinderen, noemt hij ze soms, te kunnen ontmoeten en verder helpen in het geloof, opdat in dat geloof van hen hun blijdschap mag groeien. En daarom hoopt hij en vertrouwt hij in de Heere. Maar we kennen Paulus goed genoeg om te weten dat hij beseft van, het is uw plan, God, het is uw weg, God. Geloof, hoop en vertrouwen in de Heere bij Paulus. Getroost wordt Paulus door de ontferming van God over Epafroditus. Opnieuw datzelfde. Blijdschap om wat God voor een ander doet. Blijdschap om de zegen die God aan Epafroditus heeft gegeven, hem uitgetrokken uit een ziekte die tot de dood zou leiden. Getroost daardoor. Blijdschap daardoor. Want als dat niet was gebeurd, dan zou ik droefheid op droefheid zou hebben. We worden niet opgeroepen om heel de dag al fluitend door het leven te gaan. Paulus kende een leven van droefheid, omwille van tegenstand, omwille van lijden, omwille van lijden wat hij bij anderen zag, omwille van ziekte die blijkbaar tot de dood leek te gaan leiden. En daar is Paulus verdrietig over. Zijn blijdschap is niet oppervlakkig en hij zoekt ook geen oppervlakkig leven. En hij is zo bezorgd om de zorg van de Filippenzen dat hij zegt van, Timotheus komt nog wel, maar Epafroditus stuur ik zo snel mogelijk terug. Opdat de zorg van de Filippenzen kan weggenomen worden. Paulus, de christenen van Filippi, Epafroditus, Timotheus, ik herken in hun leven, in wat Paulus over hen schrijft, herken ik zo wat in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 2 tot 4 staat. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Mieke zoekt mijn sleutel. Wacht, momentje, sorry. Problemen die Paulus niet had. Hij moest nooit sleutels zoeken. Dus je ziet hoe dat Paulus eigenlijk de christenen van Filippi oproept tot dingen waarvan je eigenlijk zegt van, ik merk ze. Ik merk in jullie gemeente dat die dingen er zijn, en toch roep ik jullie op om het nog verder te doen. Paulus, de christenen van Filippi, Epafroditus en Timotheus. Voorbeelden van mensen waarvan je zo proeft van, het enige wat bovenop hun lijstje staat is de zaak van Christus en de zaak van christenen. En niet hun eigen belang. Niet hun eigen comfortabel leven. Je kijkt ernaar. Het is zo'n liedje, hè, van ik stond erbij en ik keek ernaar. Hè? Ik weet niet meer precies hoe het gaat. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Hoe kijk je daarnaar? Hoe kijk je naar het leven van deze mensen en misschien van andere mensen, misschien veel dichterbij in deze tijd? Hoe kijk je daarnaar? En ik moest bij de voorbereiding plotseling denken aan een vers uit Hebreeën hoofdstuk 12. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, wat in Hebreeën 11 staat. Of we kijken naar het leven van Paulus en Timotheus en Epafroditus en we kijken als naar getuigen van een leven waarvan je denkt van, oké, goed voor hen, blijkbaar heeft God hen daarvoor geroepen. Wat ik eigenlijk probeer te doen is wat ook in 2 Petrus hoofdstuk 1 staat. Petrus schrijft in zijn brief in het 13e vers van het eerste hoofdstuk: ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. We hebben het nodig om als christenen wakker te worden, wakker te zijn en wakker te blijven. En Petrus beseft als hij die brief schrijft, ik moet jullie wakker houden. Er is geen andere manier om gemeente te kunnen zijn dan om de voorbeelden van Timotheus en Epafroditus en de Filippenzen en Paulus en zoveel anderen om die na te volgen. Er is geen andere manier. Als we alleen maar een clubje zijn die een fijne tijd hebben op zondagmorgen, dan zijn we een hele arme, magere gemeente. We leren uit het leven van Paulus en Timotheus en Epafroditus dat hun hart ligt bij anderen, bij de andere leden van het lichaam. Er is geen andere weg dan om je eigen leven te geven voor anderen. En ik heb niet de capaciteit om jullie en mezelf in beweging te brengen, jammer genoeg. Ik heb dat niet. Ik heb niet het gezag, ik heb niet de kracht om dit te bewerken. Ik hoop dat je zo door het lezen van Gods woord geraakt mag worden, dat Gods woord door zijn geest in staat is om te zeggen van, hoe mager en hoe arm is mijn leven? Hoe zelfgericht is mijn leven? 90-95% van mijn agenda, mijn tijdgebruik, heeft met mij te maken misschien. Dan hoop ik dat Gods woord jou kan bewegen tot een andere visie. Hebreeën 12 vers 1 zegt, er is een wolk van getuigen, kijk ernaar. En wat zegt de schrijver van Hebreeënbrief dan daarna? Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Blijf de wedloop lopen die je aan het lopen bent. Petrus schreef in de brief, ik wil jullie door herinnering wakker houden. Net ervoor had hij geschreven, ik wil dat jullie jullie roeping en verkiezing blijven bevestigen. Filippenzen, de preek van eind augustus, precies hetzelfde. Blijf uw behoudenis bewerken, ook in deze dingen. Ook in het zien van de levens van Gods mannen, en op andere plekken Gods vrouwen, en te zeggen van God, ik wil zo'n leven, omdat u mij roept tot zo'n leven. En in die zin hoop ik en verwacht ik voor mezelf dat mijn besef mag groeien, dat mijn gebed mag groeien, dat mijn verwachting mag groeien. En dan kan je het gevoel krijgen van help, hoe moet dit? Hoe moet het ooit lukken dat mijn hart, dat vooral ik gericht is, ander gericht wordt? Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Besef dat. Besef dat als jouw verlangen om het leven van anderen te kunnen nabootsen, navolgen, als dat verlangen in gebed tot bij God komt, dat God bij machte is om zijn welbehagen, in zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u te werken. En dat is mijn verlangen. Als we donderdag, ik spring vooruit naar de mededelingen, als we donderdag gaan samenkomen, werk- en communicatievergadering gaan hebben, plannen gaan maken, dingen gaan proberen afspreken, werk gaan verdelen of herverdelen, dan hoop ik dat jullie komen. Enthousiast komen, zoekend komen van hoe kunnen we voor elkaar zorgen en daardoor voor de gemeente zorgen. Amen. Tot ons moment stil zijn. Heere God, als ik kijk naar de levens van Timotheus en Epafroditus en van Paulus, dan voel ik mij maar een kleine held, Heer. Maar dank u dat u bij machte bent om zelfs maar een klein sprankeltje verlangen vast te pakken en tot een groot vuur te maken. Heere, u bent bij machte om mijn hart te verzachten en warm te maken voor mensen. Heere, help mij om te zijn zoals de mannen die we mochten zien vanmorgen. Vol van verlangen voor anderen, vol van verlangen om te geven. De juiste focus te hebben. Daarom is het mijn gebed, Heere, voor mezelf. Wilt u het willen en het werken in mij werken? Helpt u mij, Heere, om mijn leven regelmatig op de weegschaal te leggen, mijn tijdgebruik, mijn zorg, mijn aandacht. Om wijs met mijn tijd om te gaan, een goed rentmeester te zijn van de talenten, de tijd, het geld wat u mij gegeven hebt. Dat we een gemeente mogen worden die nauw aaneenhangt in zorg voor elkaar. En op die manier een krachtig getuigenis geeft voor de wereld. Dat als mensen zouden komen en zich willen toevoegen in deze gemeente, overweldigd worden, Heer, door de liefde van de Heer Jezus Christus die er leeft onder elkaar. Wilt u dat bewerken? Ik kan het niet. Amen.